Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venray. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in één van onze podcasts? Ga dan naar www.vullingsmedia.nl. En nu snel door naar de aflevering.
Je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
Bij ons in de studio zitten Yannick Baljet en Nick Huggers, eigenaren van de Producer School en Ice Cold. Wat voor hun op 12-jarige leeftijd begon als hobby, is inmiddels uitgegroeid tot een YouTube-kanaal met meer dan 200.000 abonnees. Hiermee is de Producer School een van de grootste kanalen op het gebied van dancemuziekproducties. Mannen, welkom.
Dankjewel, leuk dat we er zijn.
Willen jullie je kort even voorstellen?
Ja, is goed. Ik ben Yannick Baljet, ben 18 jaar en ben samen met Nick de Producer School begonnen. Ooit als hobby dus inderdaad. En dat is gaandeweg steeds professioneler geworden. Nu echt uitgelopen tot een bedrijf.
Ik ben Nick Huggers, ben 17 jaar. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als Yannick. Want eigenlijk zijn we al sinds de basisschool bezig met dingen proberen samen om iets te starten. En uiteindelijk is dat gelukt en daar zijn we nu nog steeds elke dag mee bezig.
Om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Kijk, als wij met jongens aan tafel zitten, dan zijn ze vaak 25 plus. En dan zeggen ze, toen ik 17 of 18 was, toen begon het een beetje te kriebelen. Kunnen jullie, voor jullie klinkt dat heel normaal, maar neem ons eens mee in die tijd toen het voor jullie begon. Hoe begon dat?
Ja, dat was wat Nick dus al zei. Echt op de basisschool. Mm-hmm. Ik denk in groep 6 of 7 of zo. Bouwden we een eerste website. Was echt heel slecht. Maar ja, we begonnen wel ergens mee. En vonden het gewoon interessant om te doen. We waren allebei wel echt bezig met computers. Vanaf jongs af aan al. Omdat gewoon, al waren het games of weet ik veel wat. En we hadden altijd wel een soort drang om iets te gaan doen daarmee. Mm-hmm. En toen hebben we in groep 8 volgens mij begonnen we een YouTube-kanaal over games. 2 jaar gedaan of zo, niet heel serieus. Maar ja, je leert daar wel een hoop van. Video editen, Photoshop en eigenlijk allemaal skills die we later nu nog steeds gebruiken.
Hoe zag het YouTube-landschap er toen uit, toen jullie zeg maar nog in groep 8 zaten?
Nou, het was toen nog veel meer gefocust op games en hele simpele content. Ik kan me herinneren dat ik toen in groep 8 en zo keek naar Stuk TV en dat soort YouTubers. Dat was heel simpel, hele simpele producties. En uiteindelijk, als je nu kijkt, zijn dat echt grote producties waar echt hele teams bij komen kijken. Dus in dat opzicht is YouTube heel erg veranderd. En dat maakt het denk ik ook lastiger om vandaag nog daarmee te beginnen. Dus het was een goede keuze om op die leeftijd al te starten.
Heeft het jullie dan ook echt enorm geholpen dat jullie toen al zeg maar dat gaming kanaal hadden? Dat je al een beetje feeling krijgt met YouTube, met alles wat erbij komt kijken qua editing, Photoshop zoals jij net al aangaf, Yannick. Zodat je nu met de Producer School zeg maar al een soort van voorsprong had, dat je kon starten?
Ja, ik denk het wel, want dan leer je YouTube gewoon echt kennen. Zeg maar niet YouTube als gebruiker, maar YouTube als content creator. En dan maak je kennis met die dashboards, hoe een video uploaden werkt, hoe je dingen toevoegt aan een video. Zoals een thumbnail maken, zodat mensen eerder op je video klikken en dat soort dingen. Daar heb je echt wel wat aan, denk ik. Hebben wij zeker wat aan gehad met dat kanaal. Ook al was het toen nog natuurlijk niet goed qua kwaliteit en dat soort dingen. Maar we hebben daar zeker veel van geleerd.
En hoe lang is het geleden dat jullie de Producer School zijn begonnen op YouTube?
Volgens mij is officieel ons YouTube kanaal gestart in 2016, in mei of zo. Alleen toen hebben we een video geüpload, lang niet naar gekeken. En een paar maanden later zagen we pas van, oh, dit heeft best wat views. Ik denk 1000 of een paar duizend. En toen dachten we, oké, misschien moeten we mee doorgaan. En toen zijn we steeds vaker gaan uploaden en is dat zo gaan groeien eigenlijk.
Want hoe zag die vertaalslag eruit van gaming naar muziek?
Ja, dat was eigenlijk gewoon nog een andere hobby, zeg maar. Muziek produceren was ook, denk ik, al eerder kwam Nick ooit een keer met een programma genaamd FL Studio. En die liet dat zien van, je kan je muziek mee maken, je maakt DJ's muziek mee. En toen hadden we niet echt verstand van. Toen hebben we dat later ook een keer dat programma weer gedownload en zijn we daar eigenlijk mee begonnen beide. Van gewoon echt muziek produceren. En toen is dat zo omgegaan naar een YouTube kanaal. Waar we dan andere mensen uitleg geven over hoe je muziek produceert. Terwijl we het zelf eigenlijk op dat moment nog niet eens heel goed wisten, maar we deden maar wat eigenlijk.
Dat vind ik wel mooi, want zeg maar in de huidige wereld van bedrijven starten, en vooral dan voor eenpitters of voor VWF's, dan wordt heel vaak het advies gegeven van ga content produceren, weet je wel. Als een malle, geeft allemaal gratis weg, want daarmee krijg je mensen die je gaan volgen en uiteindelijk misschien wel klanten. Alleen, bij heel veel mensen, waaronder ik zelf ook, dan is het eerste bezwaar van ja, maar het is er niet goed genoeg voordat ik anderen het kan leren, of voordat ik anderen het kan uitleggen. Maar jullie hebben blijkbaar dat idee hadden jullie misschien wel, maar jullie hebben dat nooit als een bezwaar gezien of zo.
Ja, nou ja, ik denk dat de leeftijd ook wel meespeelt, zeg maar. Als je 12, 13 bent, ja, dan heb je toch iets meer, het maakt je iets minder uit wat mensen dan daarvan vinden, want je vindt het gewoon vet wat je doet. En als je ouder wordt, dan krijg je toch al een veel beter inzicht in van ja, dit is niet goed genoeg vergeleken met andere dingen. Dus ja, dat speelt dan ook wel, denk ik, heel erg mee.
Dus die jeugdige naïviteit heeft eigenlijk gewoon enorm geholpen om het kanaal te starten?
Ja, zeker. Nou ja, in ieder geval met dat gamekanaal. Als ik daar nu naar kijk, dan, ja, dan denk ik zelf ook van ja, wat ben je aan het doen? Maar dat heeft uiteindelijk wel geholpen.
Wat is voor jullie, denk je, de reden dat jullie nu 200.000 abonnees hebben?
Goeie vraag. Ik denk natuurlijk het juiste moment begonnen zijn met het kanaal, want je ziet nu steeds meer YouTube-kanalen die hetzelfde doen als wij of anderen. Dus er is steeds meer content creators die hetzelfde doen. Dus ik denk zeker dat wij een beetje geluk hebben gehad qua tijd. En de content die we maken spreekt denk ik ook wel aan bij de meeste beginnende of gevorderde producers. Het is vooral, vroeger was het vooral van hoe maak je muziek zoals, en dan een bepaalde artiest, laten we zeggen Martin Garrix. Er zijn heel veel jonge mensen of oude mensen die dat ook willen leren. Dus die zoeken dat op YouTube en dan kom je al snel bij een van onze video's terecht. Dus ik denk dat dat zo wel snel is gaan groeien, ja.
Dus dat was ook, dat was ook echt het, zeg maar, het beginidee om te zeggen van oké, dat gaan we gewoon uitleggen, hoe je dus tracks maakt van artiesten.
Ja, eigenlijk wel. Gewoon in de stijl van. Dus niet precies een remake van een track. Dat zie je ook veel op YouTube. Maar gewoon in de stijl. Dus eigenlijk met dezelfde geluiden. Iets wat heel erg op lijkt produceren. Zodat mensen kunnen zien van, oh, ik kan dat ook doen.
Waren jullie in die tijd ook alleen maar bezig met het maken van nieuwe video's? Of was je daarnaast nog met een hele hoop andere dingen bezig binnen het produceren?
Nou ja, toen we begonnen met het uploaden, toen waren we eigenlijk nog bezig om het echt te leren. Dat zijn we nog steeds, maar toen echt in de beginfase. Dus eigenlijk was je gewoon muziek aan het maken en dan lukte iets en dacht je, oh, dan ga ik daar een video over maken. Terwijl je daar eigenlijk helemaal niet zoveel verstand van had. Toen was het ook met tekst, geen microfoon, want dan had je zo'n hoog piepstemmetje gehoord. Ook geen camera, want ja, daar hadden we toen eigenlijk ook geen geld voor en zo. Ja, en zo ging dat eigenlijk.
Dus het begon echt gewoon met de schermopname van je computer. En dat mensen gewoon, eigenlijk zonder geluid nog, ja, misschien dan de output van de muziek, maar dat ze gewoon jullie na konden doen en daarmee, zeg maar, ja, dat zelf ook voor elkaar konden krijgen.
En dan nog rechts onder dat gezichtje van de webcam erin.
Ja, ja dat ja, niet eens. Dat gewoon tekst in beeld.
Gewoon alleen tekst, ja. Ja, blijkbaar hebben er veel mensen wat aan gehad. Als ik er nu zou kijken, ja, alles is natuurlijk veel professioneler geworden op YouTube sowieso. Maar ik vind het ook bijzonder dat mensen daar echt, er zijn echt mensen die daar gewoon dingen van geleerd hebben. Dus dat is wel grappig om te zien eigenlijk.
En toch kom je daar nu denk ik niet meer mee weg. Als jullie nu zouden beginnen met datzelfde, dus zonder video, zonder zelf in de microfoon te praten en dingen uit te leggen. Want je al zegt, YouTube is zoveel professioneler geworden. Als je nu start, dan moet je eigenlijk, die ondergrens moet al veel hoger liggen.
Ja, precies. Ja, dat is ook een beetje het geluk in tijd wat we hebben gehad. Dus dat we in 2016 begonnen zijn, toen was dat inderdaad nog niet zo. Dus als je nu begint, ja, moet je wel echt met of hele goede kwaliteit, of je moet heel origineel zijn eigenlijk, om zo een beetje boven de rest uit te steken.
En is die strategie, ik vraag eigenlijk van, wat is nu jullie strategie ten opzichte van toen jullie gewoon echt aan het leren waren en dan gewoon deelden wat jullie geleerd hadden? Zit daar nu meer een gedachte achter of doen jullie eigenlijk nog steeds hetzelfde als een aantal jaar geleden?
Ja, nu hebben we ook onze eigen samples, dus geluiden die producers zelf kunnen gebruiken. En eigenlijk bouwen we nu al onze video's gewoon onbepaalde packs die we dan uit hebben gebracht. En dat is eigenlijk de beste manier om, ja, zonder al te veel investering toch heel veel mensen te bereiken. Want de mensen die video kijken, dat is allemaal een goede doelgroep voor je producten. Dus ja.
Hebben jullie een beetje inzicht via YouTube wat voor mensen dat zijn? Hoe oud, uit welke landen komen die?
Ja, het zijn wel relatief jonge mensen, dus dan spreek ik echt over mensen tussen de 15 en 30 jaar of zo. Mm-hmm. En ja, eigenlijk wel wereldwijd, van Amerika tot zelfs ook landen als China, waar het eigenlijk helemaal niet kan, zie je ook wel eens bestellingen binnenkomen. Dus dat is ook wel heel vet om te zien dat, ja, over de hele wereld kopen mensen al jaren onze producten. Terwijl wij gewoon werken vanuit, ja, vanuit Nederland, vanuit onze, eerst vanuit onze slaapkamer, uiteindelijk nu hebben we onze eigen studio gemaakt. Maar dat is ook wel heel
Waar zit die studio?
In Tilburg, waar in ons huis eigenlijk, wat we huren. We hebben een studio gemaakt en ja, het kwam allemaal heel goed uit, net op tijd voor dat de studio begon. Hebben we iets kunnen vinden waar we nu dus studio hebben, waar we kunnen opnemen en onze eigen ding kunnen doen.
Hey, en de Produce School, is dat ook echt een business op zich? Of wat is daar het businessmodel achter?
Ja, het YouTube-kanaal was eerst niet echt een business. Het was gewoon een YouTube-kanaal. Maar toen zijn we in 2018 begonnen met het verkopen van sample packs. En dat zijn eigenlijk gewoon digitale pakketten die andere producers kunnen gebruiken. Waar dus geluiden in zitten. En dat kan een heel simpel geluid zijn, zoals een clap, zoals dit. Of iets gemaakt met een digitale synthesizer. En dat zijn we toen begonnen met die packs te verkopen. En dat is nu wel echt ons, ja, onze core business. Dus ons echte business model, het verkopen van die packs.
Hoe is dat idee ontstaan van het verkopen, of het eerst het creëren, samenstellen en het verkopen van die packs?
Nou ja, we hadden contact met een Amerikaanse YouTuber uit Los Angeles. En die zei van, jongens, ik heb een idee of een business voor jullie, wat ik zelf ook doe. Hij was toen best groot, wij keken best op tegen hem. Inmiddels hebben we met hem gewerkt, dus nu ligt dat heel anders. Maar op dat moment zei hij van, zullen we een keertje bellen? En toen was ze van, hij wil met ons bellen. Toen zei hij van, ja, je kan daar gemakkelijk heel veel geld mee verdienen. En ja, dus het is eigenlijk een heel simpel concept. Want ook jullie kunnen dat, ik doe dat ook. Je kan dat vanuit thuis doen. En toen zijn we daar eigenlijk mee begonnen. En sindsdien daar niet meer mee gestopt. En is eigenlijk alleen maar gegroeid.
Hoe is dat contact dan met die producer uit LA ontstaan? Ben je daar zelf achteraan gegaan?
In het begin heeft hij ons, een keer toen wij nog redelijk klein waren, heeft hij ons benaderd of wij iets van hem wilden promoten, zeg maar. Maar uiteindelijk werden wij ook groter. En toen zocht hij ook contact voor een samenwerking. Toen heeft hij in het begin ook samples gemaakt voor ons, die wij dan hebben verkocht. En uiteindelijk, ja, hebben wij eigenlijk alles zelf. Ja, nu doen we alles zelf.
Zouden jullie uit kunnen leggen wat het verschil is tussen de Producer School en Ice Cold?
Ja.
Ja, Producer School, daar zijn we mee begonnen. Dat is eigenlijk ons, ja, 90% van de business. En Ice Cold is een project dat we vorig jaar samen met Trobi zijn gestart. En daar richten we ons vooral op hip-hop. Dus met de Producer School is het vooral dancemuziek en pop. En met Ice Cold zijn we op hip-hop aan het focussen. Maar zijn we ook aan het kijken naar andere genres zoals pop. En ja, meer top 40 dingen die er ook zijn.
En waar kwam die ambitie vandaan om naast dance music ook je te richten op andere genres zoals hip-hop?
Ja, dat is eigenlijk tot stand gekomen met de samenwerking met Trobi. Hij stuurde ons een bericht op Instagram van, jullie gaan lekker of zo, zoiets was het. En toen zijn we een keer langs gegaan bij hem in de studio, kijken of we iets voor elkaar konden doen. En toen is eigenlijk Ice Cold dat idee daaruit voortgekomen.
En hebben jullie daarmee, zeg maar, dezelfde, want daarmee verkoop je als het ware ook die sample packs. Zien beide businesses er eigenlijk gewoon hetzelfde uit op het genre na, moet ik het zo zien?
Ja, die komen eigenlijk redelijk overeen. De huisstijlen en zo zijn iets anders, iets meer aangepast op, ja, op de doelgroep. Zo'n hip-hop doelgroep is toch weer iets anders dan mensen die dance produceren. Maar over het algemeen is het concept wel hetzelfde. Alleen hebben we bijvoorbeeld bij Ice Cold dan ook bepaalde vocal chain, wat je dan op je stem kan zetten als je wil rappen of zingen. Mm-hmm. Ja, dat zijn dan dingen die hebben we op de Producer School nog niet gedaan. Dus je kan ook wel een beetje variëren daarin, zeg
en,
maar.
En overlapt het elkaar ook op bijvoorbeeld jullie YouTube-kanaal? Want bij de Producer School gebruik je als het ware YouTube om je sample packs te verkopen. Hoe gaat dat bij Ice Cold dan?
Ja, we proberen daar met name via Instagram en Facebook dat te pushen. Dus advertenties inkopen. Maar we zijn nog wel aan het kijken naar andere manieren, zoals influencer marketing. Dat je een influencer op TikTok bijvoorbeeld gebruik laat maken van een pack bijvoorbeeld van Ice Cold. Daar zijn we nu erg naar aan het kijken of dat een beetje kan werken. Want bij Ice Cold hebben we natuurlijk niet die following die we op YouTube hebben. We hebben natuurlijk wel onze following van de Producer School, mm-hmm, en Trobi's following. Maar onze doelgroep van de Produce School, dat zijn allemaal dance producers of vooral dance producers. Dus dat is eigenlijk weer een andere doelgroep. En om dat samen te krijgen, dat is wel een beetje kijken hoe dat moet.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe je dat nou echt praktisch maakt. Hoe maak je zo'n sample pack?
Nou ja, je hebt tegenwoordig allemaal tools. Dus om het helemaal technisch uit te leggen, dan kan ik hier een paar uur bezig zijn. Maar in principe heb je gewoon synthesizers zoals je die vroeger had. Een Juno of een Moog of noem het maar op. Die heb je dan op een digitale versie. En tegenwoordig heb je dan Serum, zoals dat heet. En daar kun je echt eigenlijk elk geluid mee maken. Je kan er zelfs vogeltjes mee maken en zo. Dat alles kan je namaken met bepaalde geluiden binnen die synth. En daarna kan je er weer allemaal effecten op gooien om er weer een nieuw geluid van te maken. En je kan het leren met nieuwe geluiden. En op die manier creëer je eigenlijk steeds een nieuw geluid.
Is het een continu proces van nieuwe sample packs ontwikkelen? Of hebben jullie gewoon een vaste set aan packs en daarmee doen jullie bijvoorbeeld 1-2 jaar?
Nee, het is wel echt een continu proces. Voor iedere pack heb je weer een andere stijl of genre. En dat betekent ook dat er andere samples bij horen. Natuurlijk zijn binnen de dancemuziek zijn het veel al dezelfde soort geluiden. Maar toch heeft iedere, dat subgenre noem je dat, heeft er zeg maar een apart geluid. En dat proberen we zo goed mogelijk in iedere pack te maken en te sounddesignen, zoals dat heet.
En hoe zorg je ervoor dat jullie packs uniek zijn en uniek blijven ten opzichte van andere producers in de wereld?
Ja, wat we nu veel doen is ook projecten erbij stoppen. Dus dan kunnen mensen ook echt zien wat ze met die samples kunnen maken. En op die manier krijgen ze ook echt een beter beeld van, als ik dit koop en ik kijk die video's, dan ben ik in staat om bepaalde muziek te maken. Dat is niet altijd zo, want uiteindelijk ligt het ook nog aan de producer zelf. Maar dat is eigenlijk wel een belangrijk deel, denk ik, waarom onze packs zo goed verkopen momenteel.
En jullie doen al die tutorials op YouTube allemaal in het Engels. Is dat altijd zo geweest? Vanaf het begin?
Ja, dat is met de tekst dus ook in beeld in 2016. Vanaf toen is het allemaal altijd Engels geweest. Want we dachten, binnen Nederland ben je zo klaar. Er zijn natuurlijk wel heel veel dance producers in Nederland, maar in de wereld is het natuurlijk veel groter.
Wel vet dat je er toen al over nadacht, zeg maar, van hey, weet je, als dit groot wordt, dan moeten we eigenlijk gewoon in het Engels al daar zijn, in plaats van dan nog een keer een switch maken van Nederlands naar Engels.
Ja, want hoeveel, gemiddeld, hè, dat zal de ene keer meer als het ander zijn, maar hoeveel tijd zit er nou in het maken van zo'n sample pack? Want het is natuurlijk mega schaalbaar om te verkopen.
Ja, uren, dagen. We zijn nu ook bezig met andere producers aan het werk zetten voor samples. Dus die maken dan bijvoorbeeld 30 samples en de ander maakt weer 30 samples. Maar ja, het is heel verschillend wat voor pack het is. Bij sommige packs heb je zo'n project af. Dus een heel nummer eigenlijk, wat je dan ook verkoopt. En bij andere packs duurt het gewoon wat langer. Omdat je dat genre, die ligt niet helemaal lekker. Of dat kost gewoon meer tijd. Maar ja.
Kunnen jullie ongeveer, wat is jullie best verkochte pack? Of mag je dat niet zeggen?
Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat is Cosmic. Dat was, die stijl heet Slap House en dat is gewoon, dat hoor je veel in de top 40. Gewoon hele commerciële muziek is dat eigenlijk. Wel nog steeds dance, maar die is het meest verkocht,
En hoe vaak wordt dat verkocht?
Moet ik even nadenken. Hoe vaak is die verkocht?
Ja, meer dan 1000 keer in ieder geval.
Ja.
Oké.
Ben je er ook bewust mee bezig als je zo'n sample gaat creëren van, hey, dit is er momenteel bijvoorbeeld in de top 40, dit is gaande, dit hoor je vaak terug. Ga je dan bewust daarmee, zeg maar, is dat je insteek om zo'n sample te creëren? Of ga je echt volledig from scratch, ga je zoiets opbouwen?
Ja, je hebt twee manieren eigenlijk om het te doen. En dat is het namaken van geluiden of inspiratie halen of gewoon inderdaad van scratch beginnen. Het kan allebei. Uiteindelijk vul je zo'n pack met heel veel geluiden, dus waarschijnlijk doe je bij de helft het een en bij de andere helft het ander. Want uiteindelijk, je moet ook ergens je creativiteit vandaan halen. Dus alles van scratch, op een gegeven moment ben je daar een beetje klaar mee. En alles remaken voelt ook niet heel goed, zeg maar. Dus als je daar een beetje een goede balans in vindt, dan werkt dat denk ik het beste.
We gaan ook nog een beetje voorbij aan het feit dat jullie ook nog heel jong zijn. Studeren jullie allebei nog? Of zijn jullie fulltime hierop mee bezig?
Ja, ik studeer wel nog. We doen allebei dezelfde studie in Tilburg is dat. Entrepreneurship en Business Innovation. Dus daar komt wel echt ook het ondernemerschap terug. Maar ik ben ook heel veel met de Produce School bezig. Omdat dat gewoon, het is gewoon heel leuk om te doen.
Hoeveel uurtjes in de week?
Ja, meer dan 20 uur zeker wel.
Oké. Dus relatief weinig tijd voor school.
Ja, maar ja.
Je had afgelopen maandag tentamen, of niet?
Ja, maandag tentamen, ja.
Goed gegaan?
Ja, ik denk het wel. School is een bijzaak, hè?
Hey, ik wil eigenlijk even met jullie terug. Dat is nog niet zo heel lang geleden, maar wat wilden jullie vroeger worden?
Ja, ik wilde altijd wel iets voor mezelf doen eigenlijk. Ik wil nooit politieagent of zo worden, dat heb ik nooit gehad. Maar ja, altijd wel iets voor mezelf. Dat leek me wel heel leuk, dat je zelf kan bepalen wat je doet.
Ja?
Nou ja, echt heel vroeger, echt op de basisschool. Toen had ik zo'n SketchUp heet dat. Toen, wilde ik, toen vond ik architectuur wel leuk. Op een gegeven moment, toen ik wiskunde en dat soort dingen kreeg, toen vond ik het niet meer leuk, zeg maar. Toen dacht ik van, laat dat maar, dat past toch niet bij mij. En uiteindelijk... Ja, redelijk vroeg eigenlijk al toen we dit begonnen. Toen dacht ik ook van ja, ik wil eigenlijk wel iets gaan doen voor mezelf. Maar ik had nog geen idee wat. Want als je me toen had verteld dat we dit zouden gaan doen, dan had ik je ook niet echt geloofd, zeg maar. Want ja, we hadden er toen ook nog geen verstand van.
Wat vinden jullie nou het leukste om binnen de Producer School en Ice Cold mee bezig te zijn? Want enerzijds komen jullie over als echte specialisten die gewoon van al die programma's gewoon letterlijk ieder knopje weten en iedere sound die erin zit kennen. En anderzijds proef ik ook een beetje dat ondernemerschap, wat je al zegt met die opleiding, dat je het echt vet vindt om met die ja, ondernemerschap innovatie bezig te zijn. Dus wat vinden jullie nou het vetste aan dit?
Ja, lastige vraag. Kijk, muziek produceren is heel leuk. Dat zie ik nog steeds als een hobby eigenlijk. Ja, het ondernemerschap, daar ben ik sinds we echt een bedrijf zijn geworden steeds meer mee bezig. Marketing, dat soort dingen, dat vind ik ook heel interessant. Dus ja... Als ik zou moeten kiezen, zou denk ik het ondernemerschap zijn. Maar ja, muziek produceren blijf ik denk ik heel mijn leven doen.
De combinatie is heel leuk, zeg maar. We maken muziek en daarmee gaan we ondernemen, zeg maar. Dus dan doe je eigenlijk twee dingen die je leuk vindt. En dan blijft het ook een beetje bijzonder en uniek en zo.
Ja, en het feit dat jullie nu al andere producers voor jullie laten produceren, omdat ze vervolgens weer... te verkopen. Daar zit weer het echte ondernemersstukje in.
Ja, precies.
Dat je ook anderen erbij betrekt en niet alles zelf hoeft te doen.
Ja, en dat is inderdaad dat we niet alles zelf hoeven te doen. Dat scheelt heel veel. Daardoor kunnen we zelf meer focussen op het maken van betere content of andere marketingdingen. Dat we een beetje mensen wat het werk van ons een beetje weggeven naar andere handen toe, zeg maar.
En hoe ziet zo'n constructie eruit? Krijgen zij dan een percentage van het aantal verkopen of krijgen ze een vast bedrag voor zo'n pack die ze maken voor jullie?
Ja, we hebben wel eens gewerkt met een artiest die dan een percentage kreeg. Maar uiteindelijk zijn die artiesten vaak mensen die toch best weinig geld hebben. Vooral in deze tijd. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk slimmer om ze gewoon per sample te betalen. Want vaak hebben ze ook helemaal geen idee hoeveel geld erin omgaat. Dus stel, ze maken 30 samples en je geeft ze €150. Zijn ze vaak tevreden. Dat klinkt misschien een beetje... als moderne slavernij, maar dat is wel hoe het werkt, zeg maar. Dus dat doen wij dan liever dan een percentage geven, omdat die packs ook jarenlang blijven kopen. Ja. Dus ja, dan blijf je dingen afstaan en dan ben je uiteindelijk zeker meer kwijt. Dus dat doen we eigenlijk niet meer zoveel.
Hoe is het jullie doel om na de studie meteen hier fulltime mee aan de slag te gaan? Of willen jullie nog liever ergens even...
chillen? Ja, nou ja... We zijn er nu ook gewoon al heel veel mee bezig, denk ik. Dat blijft ook zo. En ik zou het ook nog heel leuk vinden om nog iets anders te gaan doen. Hoeft niet in de muziekindustrie te zijn, maar gewoon als ik een vet idee ooit heb, daarmee iets mee te doen. Dus ja, ik denk na mijn studie ga ik je zeker gewoon wel mee door. Ja,
zie niet eerst een paar jaar vlieguren maken bij een bedrijf.
Nee, dat denk ik niet. Denk ik niet.
Hebben jullie iemand binnen de... producing industrie die jullie inspireert, waar jullie veel inspiratie uithalen?
Als artiest of...
Artiest, producer.
Moet ik even denken. Ja, niet per se artiest, maar er zijn wel wat... Er is één heel groot bedrijf in de muziekindustrie, die eigenlijk iedere producer die er is, dat gebruikt. Het is een platform voor samples, waar mensen... betalen voor credits, waar je dan één sample kan downloaden bijvoorbeeld. En dat, ja, dat idee is gewoon zo goed. En die de ondernemer, dus de oprichter en de founder daarvan, vind ik wel heel interessant wat die doet en wat zij allemaal maken zijn.
Hoe heet dat platform en hoe heet...
Splice is het.
Oké. Okay. En de ondernemer heet?
Steve Martoshi.
Ook hier weer de ondernemer en niet per se de producer, hè?
Ja, producers zijn ook wel heel veel natuurlijk, maar ja... ik heb niet per se één producer waar ik echt heel groot fan van ben. Ik vind ja heel veel vet.
En voor jou, Nick?
Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik luister heel veel verschillende stijlen. En ik heb dan niet echt één artiest die me per se... Waar ik naar luister en denk van, oh, dit inspireert me. Maar het is gewoon eigenlijk alles bij elkaar een beetje, zeg maar. De ene keer is het die ene artiest en de andere keer een andere artiest. Dat verschilt wel.
Waar zijn jullie het meeste trots op tot nu toe?
Ja, ik denk gewoon alles wat we tot nu toe bereikt hebben in die jaren. Dus nu bijna 200.000 abonnees. Dat is denk ik wel een hele mooie mijlpaal. Dat is denk ik wel iets waar we ja, trots op mogen zijn.
Jullie studeren allebei nog. Het scheelt dan misschien dat je dezelfde opleiding doet, maar je hebt natuurlijk echt je eigen schema. Daarnaast wil je gewoon ook heel veel tijd in jullie bedrijven stoppen. Hoe ziet zo'n week er voor jullie uit? Gaat het allemaal door elkaar heen? Of hebben jullie best wel een planning van, oké, maandagochtend school, maandagmiddag producer school, maandagavond, maandagnacht ook, bij wijze van. Hoe ziet dat eruit voor jullie?
Ja, het hangt natuurlijk deels af van je schoolrooster, want in januari nu hadden we herkansingen, dat was dan één in heel januari. Nou, dan heb je best veel tijd voor de onderneming. Maar soms als je een week iets meer voor school doet, dan doe je weer iets minder voor de producer school. Maar over het algemeen is het gewoon, we gaan naar lessen en colleges, zeg maar. En als dat klaar is, dan beginnen we gewoon met werken. En tenzij er nog echt een deadline is voor school of zo. Maar.
En werken jullie samen, zeg maar, tegelijkertijd? Of werken jullie los van elkaar aan bepaalde bags of samples?
Beide, denk ik. Ja, als we dus nu hier in Tilburg, als we daar in de studio zitten, dan zit je echt, zeg maar, bij elkaar. En eerst was dat altijd gewoon op slaapkamer, dan overlegde je via Discord of Skype. Mm-hmm. Maar ja, je bent allebei altijd eigenlijk wel ook met iets aparts bezig. Of de een zit dan op zijn laptop iets voor Instagram te maken en de ander samples of sounds. Dat is een beetje ja, verschillend.
Want hebben jullie buiten het produce inderdaad, hebben jullie daar nog een taakverdeling in? Qua die is meer marketing, die misschien meer webshop of administratief? Of doen jullie het allemaal, allebei allemaal?
We doen het wel allebei ja. Allemaal. Maar ik denk dat qua marketing en zo heb ik vaak wel het opgepakt. En dan deed Janiek iets meer de creatieve kant met design en zo. Mm-hmm. Omdat ja, daar is hij gewoon sterk in, dus dan kan je dat maar beter zo verdelen, zeg maar.
Het is gewoon eigenlijk redelijk natuurlijk. Het is niet echt dat we zeggen van, jij doet dit, jij doet dit. Het is gewoon een beetje in overleg ook natuurlijk.
Ja. Hij sluit altijd af met het spel dilemma's. We gaan om de beurt een dilemma voorleggen. En mogen jullie om de beurt reageren. Ochtend of avondmens?
Avondmens.
Avondmens.
Het hoort een beetje bij het vak, denk ik, hè?
Ja, denk ik ook, ja.
Winst of groei?
Groei.
Ja, ook groei. Nu op dit moment in ieder geval.
Hardlopen of fietsen?
Fietsen.
Hardlopen.
Wintersport of zonvakantie?
Zonvakantie voor mij.
Ja, ook zonvakantie.
Specialist of generalist?
Specialist.
Ja, ook wel specialist.
Spreken of luisteren?
Spreken.
Luisteren, denk ik.
Leider of volger?
Leider.
Ja, ook wel leider.
En dan een moeilijke, denk ik. De producer school of ice cold?
Producer school.
Ja, producer school. Niet heel moeilijk. Op dit moment.
Op dit moment.
Hey, hebben jullie nog een gouden tip voor de jonge ondernemende luisteraar?
Wacht niet te lang, zou ik zeggen. En ja, begin gewoon ergens mee. Niet te veel nadenken over wat wij, ja, over of het niet professioneel genoeg is of zulke dingen. Ja, begin gewoon, zou ik zeggen.
Ja, en al helemaal als je wat digitale skills leert, kan je tegenwoordig, ook als je jong bent, best wel veel zonder iets te investeren of zonder risico te nemen. Dus ja. Ik denk als je leert hoe je een website bouwt en hoe je wat standaard dingen met design doet en zo, dan kom je al best wel een heel eind. Ja, dat is denk ik een goede tip voor iedereen.
Ik denk dat ook echt iets is wat de oudere generatie ondernemers kan leren van de jonge generatie. Ja, gewoon die enerzijds, ja, naïviteit is misschien niet het goede woord, maar wel gewoon dat je gewoon begint en gewoon fuck it, weet je. Als het nu niet goed genoeg is, maakt niet uit, gewoon beginnen.
Laptop openklappen
en aan de gang. En gewoon leren, want inderdaad, als je YouTube opent of een Udemy waar online cursussen verkrijgbaar zijn, ja, dan kun je in principe alles leren achter je laptop.
Ja, dus, en als het niet goed gaat, dan maakt het ook niet uit, zeg maar. Tenzij je echt veel geld hebt geïnvesteerd of zo, maar digitaal hoeft dat bijna nooit.
Nee.
Dus als het dan fout gaat, dan heb je daar denk ik ook gewoon een les uit gehaald.
Ja, tof gesprek maar jongens. Leuk.
Dankjewel.
Cool, dankjewel.
Top.
Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.